Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower op New Business Radio.
Hoe ziet jouw agenda eruit? Leef je van afspraak naar afspraak? Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de agendacultuur zelfs onderdeel van de Nederlandse identiteit. Maar kom je door lekker druk te zijn wel toe aan stilstaan, aan reflectie? Stilstaan bij de verbinding met de maatschappij, met de mensen die je lief hebt en met jezelf. Wat heb ik te doen in de wereld? Wat hebben mijn naasten van mij nodig? En wat is voor mij echt van belang? Bojana Duowski zag haar bloeiende bedrijf verwelken door de coronacrisis, waardoor ze werd gedwongen om zichzelf deze en andere vragen te stellen. En deze zoektocht zet ze voort in gesprek met anderen. Dit is People Power, Lef en Liefde. En te gast zijn Nina Tellegen. Ze is Executive Director van de Amsterdam Economic Board. En Regina Romein, Global Head ESG bij Media Monks. Fijn dat je luistert.
It is about the courage to be imperfect, to be vulnerable, and to set boundaries.
One of the reasons why I live such a fantastic life is because I pay attention. I pay attention to my life.
Compassion is a commodity. And if you can make a person feel seen and heard, if you can validate their experiences, if you can just listen, people will seek you out.
Real empathy is connecting to someone in their emotional language, not yours.
The biggest stresses of human beings are emotional ones. And the biggest stress of all is trying to be who you're not.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, in de voorbereiding op deze uitzending heb ik dit weekend even een quote gepakt van Brené Brown. En die vond ik eigenlijk heel erg bij jullie passen, dames. En hij klinkt het als volgt. Courage starts with showing up and letting ourselves be seen. Dus ik hoop dat we dit vandaag samen mogen bereiken. We gaan het over lef en liefde hebben. En laten we het even betrekken op wat zou jij heel graag willen veranderen in de wereld? Waar ga jij op aan, Regina? Zijn er dingen waarvan jij zegt van nou, als we het over lef en liefde hebben, is dit wel iets waar ik heel erg op aanga?
Ja, nou, die zijn er zeker. In de wereld vind ik, wat ik merk is dat lef voor mij altijd iets is als mensen dingen durven te doen die ze normaal gesproken niet zouden durven doen. Of als ze beslissingen durven te nemen die ogenschijnlijk tegen de bestaande orde ingaan, maar uiteindelijk wel zorgen voor een betere situatie. En ik denk altijd van de eerste keer duwen, tweede keer duwen, nou, dan geven we het vaak op. En ik denk dan, ja, lef is dan toch ook dat je durft door te zetten, omdat je in je idee, in je hoofd misschien een visie hebt, omdat je denkt het gaat beter en dat je die dan ook probeert door te zetten.
Herken jij je daarin, Nina? Of zie jij andere dingen?
Ja, ik herken me daar zeker in. Ik denk, wat ik ook zelf een heel mooi voorbeeld vind van lef en liefde, is wat er gelukkig ook gebeurt rond het hele Palestijns-Israëlische conflict. Het was gisteren in Amsterdam een stille tocht. En die was georganiseerd om nou eens niet te schreeuwen, om geen vlaggen te laten zien, om met elkaar Palestijnse en Israëlische mensen en medestanders van beide partijen in stilte te gaan wandelen. Want wat er waar ik me wel zorgen over maak, is dat er zo ontzettend veel geoordeeld wordt. En ook heel snel over alles en iedereen. En daarmee dehumaniseer je de ander ook heel snel. En ik put heel veel kracht uit mensen die dat niet doen. En dus in zo'n tocht gaan lopen en het gesprek met elkaar aangaan en de verbinding zoeken. En dat vereist lef. Zeker als je in die regio woont. Want Het vereist enorme lef om als Palestijnse vrouw te zeggen, ik ga in gesprek met de Israëlische vrouwen en andersom. En dat is lef. En dat is ook liefde. Ja. Liefde voor de toekomst van je land.
Ja, het ligt eigenlijk dichter bij elkaar dan je zou denken. En wat ik altijd doe met de organisaties waarin ik mee werk vanuit Stichting Studiezalen. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid in Nederland. Is eigenlijk dat ik mensen probeer uit te nodigen om die tussenruimte te betreden. En wat bedoel ik daarmee is eigenlijk binnen je eigen context te leren luisteren naar die ander. En inderdaad open te staan en is daarin een ander beeld te vormen. Of in elk geval willen luisteren en anders willen leren kijken. En dat is best wel ingewikkeld, heb ik ook ervaren. Dus als we het hebben over de context van studiezalen, van kansongelijkheid. Ja, voor iedereen is dat toch weer anders. En hoe vind je dan die basislijn? Dus dit voorbeeld wat jij noemt is denk ik wel een hele mooie om daarin verder te komen. Maar het is ook niet voor iedereen weggelegd. Dat weet ik ook. Dus dat is echt heel knap.
En Bojana, zie je dan ook dat als die mensen bij elkaar zijn gekomen, dat wanneer ze weer naar hun eigen wereld delen, gaan letterlijk, al is dat in je eigen stad, dat dan blijft? Dat die verbinding dan blijft?
Ja, dat is best lastig. Want je ziet gewoon dat je toch wel heel snel weer wordt teruggetrokken in je dagelijkse gang van zaken. Hè? Alleen door wel dat gesprek voortdurend te doen samen, zie ik ook wel een kanteling. En dat geeft mij heel veel hoop. Omdat ik gewoon zie dat er toch ergens wel behoefte is aan die verbinding. En ook echt van oké, wat ga ik betekenen op deze aardbodem? En wat kan ik wel binnen de cirkel van invloed die ik heb? Dus dat is echt wel heel mooi. En vooral die young professionals, die willen heel graag, maar weten ook vaak niet zo goed hoe.
Nee, en ik kan me ook voorstellen dat het stukje een deel individueel contact is altijd makkelijker dan wanneer je weer vervolgens naar je eigen groep teruggaat.
Juist. Ja.
En het is ook gewoon heel hard werken, vaak. Want wij zijn met anders kijken, anders doen bezig vanuit de Amsterdam Economic Board. Omdat we gezien hebben dat we heel vaak het gesprek voeren op procesniveau, ingewikkeld. Als je echt wil werken aan die brede welvaart voor iedereen, moet je iets anders gaan doen. En je merkt dan dat iedereen zegt, ja, wat een goed idee. We gaan het echt dus vanaf de andere kant de boel aanvliegen. En heel veel weerklank vindt. Maar als je het dan echt gaat doen, namelijk op een andere manier het gesprek beginnen bij de mensen en niet bij de systemen. Of het nou over toegang tot woningbouw gaat of toegang tot zorg. Dat is toch heel erg moeilijk, omdat we zo getraind zijn in systemen, in processen. Dus het vereist ook volgens mij dat je heel vaak opnieuw hetzelfde gesprek moet voeren. Ja. Voordat het kwartje echt gaat vallen.
En daar zin in hebt.
Ja, maar ik denk dus dat bij dat proces falen hoort. En dat is zeker iets wat we niet kennen. Hè? Laten we eerlijk zijn. Er moet ruimte ontstaan voor falen. En ook eigenlijk elkaar daarin ondersteunen. Van oké, nu is het niet gelukt. Maar morgen moeten we het gewoon nog een keer proberen. En dat zou denk ik al een enorme slag kunnen maken. Hey, en als jij dan zegt van nou, bij dat systeem niet beginnen, maar wel bij jezelf. Zijn er momenten waarvan je zegt van nou, hier zakte echt de moed van in mijn schoenen? In situaties die jij hebt meegemaakt?
Ja, ik denk, en vooral ook verhalen die ik hoor. Hè, dus dat er, je ziet natuurlijk in de regio Amsterdam heel veel initiatieven in wijken, in buurten van mensen die van onderop dingen willen veranderen. En die vervolgens dan met de overheid in contact komen. Die overheid zegt, dat gaan we doen. We gaan het echt anders aanpakken. En vervolgens moeten die mensen toch weer elke maand op basis van vastgestelde KPI's en vastgestelde allerlei andere zaken rapportages opleveren waar ze helemaal niet toe in staat zijn. Want dat is hun kennis en hun kracht zit in iets heel anders. Namelijk van de grond af op initiatieven opbouwen in die stad. Super belangrijk. En daar zakt de moed mij van in de schoenen. Dat het nog steeds dat onbegrip tussen een groep vrouwen die in een wijk in Amsterdam geweldige dingen voor de buurt doet. Ook daarmee een hele belangrijke bijdrage levert aan het welzijn in die buurt, aan de veiligheid. Die dan toch weer stuk lopen op wat de overheid van ze eist. En die ambtenaren zitten ook weer, die zeggen ja, maar wij kunnen niet anders, want het moet van de politiek. En als wij het niet doen, dan krijgen wij weer op ons kop. Dus je moet op zoveel punten in het systeem dingen gaan veranderen. Dat is best lastig. Er zijn gelukkig ook ambtenaren die wel hun nek uitsteken. En die zeggen, weet je wat? En daar heb jij,
heel veel
Bojana, ook voorbeelden van, gelukkig.
Ja.
We gaan het echt anders doen. Maar die koplopers en die mensen met lef, die heb je zo hard nodig.
Ja. En wat zie jij, Regina?
Ja, ik werk natuurlijk bij een organisatie waar we zijn wereldwijd, 9000 medewerkers, meer dan 30 landen. En omdat ik de baas ben van ESG, zo gezegd, krijg ik al die initiatieven in zowel als het gaat over het klimaat of als het gaat over social impact, krijg ik op mijn bureau langs. En dat zijn allemaal goed bedoelde initiatieven. Ik draag ze ook allemaal een warm hart toe. Maar op een gegeven moment, na zoveel tijd, zie je de herhaling in de initiatieven komen. En dan, daar zakt echt de broek mij van af. Dat ik echt denk van de onbereidwilligheid om te leren uit het verleden of om de samenwerking op te zoeken. Het lijkt soms ego gedreven founder ego. Dat zo van, hey, but it's my idea. Hè, ik wil de founder zijn, zodat ik lekker op LinkedIn kan zetten. Founder, co-founder, whatever. En dan denk ik echt van, ja, kijk eens even twee grachtenpanden verder en kijk dan wie daar zit. En die hebben zo'nzelfde initiatief gestart. Zijn misschien al over de kop gegaan of zijn misschien succesvol of hebben een kleine schaal. Pak dan je eigen capaciteiten toe en zie hoe je hen kan versterken. En die capability kan vergroten of die schaal kan vergroten of die impact kan vergroten. En daar zak ik me echt de broek vanaf dat ik denk, de onbereidwilligheid van ons als mens om te leren uit het verleden en daar echt lering uit te trekken en dan vervolgens wijzer te worden, dat verbaast me echt.
Ja, maar wat is jouw rol daar dan in? Dat is wel interessant, want jij ziet dan heel veel. Hè? Je bent een soort van regisseur dan op dat moment. Ja. Wat kan jij dan daarin bijdragen?
Ja, ik probeer een verbindende rol te hebben, als een soort van spin in het web. Maar daarbij ben je ook heel vaak afhankelijk van de uitvoerende kant. En die uitvoerende kant heeft zijn eigen doelen. En die zijn heel vaak gericht op de eigen idealen. En niet per se, hè, of je nu inderdaad bij proces start of bij doel start, zijn niet per se altijd gericht op het ideaal dat meerdere mensen zal dienen. En ja, dus dan stagneert het ook vaak. Als het niet in het eigen straatje of in het eigen ideaal past, dan houdt het op. Want ja, dan moet ik gaan samenwerken met iemand. En die kan net op 10% anders denken dan ik. Ja, dan is toch free founder picture, is dat toch weer een ander verhaal.
Ja, moeilijk. Dat juist ook binnen dit maatschappelijke vlak, ja. Dat eigenlijk, ja, speelt.
Nou ja, wij hebben dat ook meegemaakt, toch? Dat wij refurbished apparaten willen sturen en dat de ene partij niet met de andere partij samenwerkt. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Creëer één inzamelpunt in Nederland waar alle partijen hun spullen heen kunnen sturen en maak vervolgens een distributiesysteem. Kijk, het moet ook niet vervolgens ten onder gaan aan de processen en de bureaucratie, want dat is ook een leed natuurlijk, wat daarbij op de loer ligt. Maar impact zou ik graag vergroten op sommige delen.
Nou ja, daar kunnen we dan alle drie aan bijdragen. Ja, bij mij zit het met name dat ik dan, wat jij al benoemde, Nina, is als je ziet dat mensen toch schuilen achter hun positie of achter zo'n systeem. Hè, daar word ik echt heel moedeloos van. Dat ik denk van, maar je ziet dit toch ook gebeuren. Wat kan er wel? En dat vind ik de grootste uitdaging op LEF dan. Van wat kan er wel? Het is vaak nee of de deur is dicht. Maar hoe krijgen we hem op een kiertje? En dat zijn gelukkig dan wel de uitzonderingen bij heel veel organisaties en overheden die ik heel erg aanspreek en waar ik ook heel veel mee kan. En dat is echt wel heel belangrijk.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Ja, lef en liefde. Nou, we gaan eens even wat meer de diepte in, dames. Want we hebben een beetje de wereld samen geobserveerd vanuit lef en liefde. En wat ik altijd een hele interessante vraag vind is, met wat voor type mensen krijg je dingen voor elkaar? Wat hebben die mensen qua eigenschappen waarvan je zegt van, nou, daar ga ik op aan of daar kan ik wat mee? Nou, ik weet dat heel goed, maar laten we even, Nina, is daar iets waarvan je zegt van, nou, dit zijn altijd wel de mensen waarmee ik een resultaat behaal, op wat voor manier dan ook?
Ja, dat zijn vooral de doeners met een klein ego. Oh, zodra er grote ego's bij komen, dat is precies wat Regina net al zei. Weet je, dan gaat het allemaal over die ego's en wat ze willen bereiken. En je hebt juist mensen nodig die de zaak voorop zetten en niet hun eigen persoon. En het moeten ook echt doeners zijn. Dus mensen die gewoon dingen aanpakken, we gaan zonder eindeloos vragen te stellen, eindeloos te aarzelen, gewoon gaan doen. Hey, daar kan ik het beste mee.
En als ik dan denk aan de context waar jij je in begeeft.
Ja.
Ik denk dat er ook best wel heel veel praters zitten. Hoe hou je jezelf daar dan op aangelijnd? Ja, sorry.
Zeker, nee, dat is een hele terechte opmerking.
Ja.
Nou ja, ook in alle organisaties zitten doeners. Het duurt soms even voordat je ze gevonden hebt. Maar het gaat natuurlijk heel erg over de mensen zoeken die echt die verandering willen, de koplopers. En als je die gevonden hebt, dan hopen dat de rest ook meegaat. En meestal is dat zo. Dus ja, het is soms even zoeken en je moet vooral ook niet je laten weerhouden door al dat gepraat. Dat vertraagt. Ik zeg ook altijd tegen mijn collega's, je moet hier wel veel geduld hebben. 3 stappen vooruit, 2 stappen terug. Maar uiteindelijk gaan we vooruit doordat we die doeners weten te vinden.
Ja, ja, dus eigenlijk een sandwich approach. Dus je gaat met de bovenkant misschien praten en met die doeners ga je ook echt dingen teweeg brengen. Is dat
ja,
een beetje?
Ja, en dat anders kijken, anders doen, dat begint heel erg bij die onderkant. Dus dat is ook waarom wij daarop gekomen zijn. Dat het die kant moet heel erg versterkt.
Oh, mooi.
Ja, ik denk dat die bovenkant vooral bezig moet zijn met de weg vrij te maken voor die doeners inderdaad. Want doeners gaan heel goed bij duidelijkheid van het pad. Wanneer je en het pad nog moet bouwen en dan vervolgens er nog overheen moet lopen om van alles te doen. Dat is ook mooi. Dat vind ik en innovatief en strategisch vaak zijn, vind ik vaak interessante mensen. Maar er zijn ook heel veel doeners die gewoon het meest gebaat zijn met... Oké, geef nu die envelop, die moet naar die postbus en die ga ik dan nu brengen, zeg maar. Met wat zijpaden hier en daar. En daarvan denk ik, die kunnen we soms wel wat beter helpen. En wat duidelijker frameworks geven van binnen deze kaders mag je opereren. Op het moment dat je merkt, ik ga de randen raken, dan ga ik je helpen om te kijken of ik ze kan openmaken. Want daar ben ik dan voor. Dus ik ben het helemaal met je eens. Ik kan ook heel goed met doeners. En ook vaak omdat zij in staat zijn om grote ideeën en idealen naar het hier en nu te brengen. En te zeggen, oké, maar als we dan morgen de eerste winst boeken, welke is dat dan? Ja. En zo praktisch maken helpt het vaak wel.
En is dat dan ook een specifiek type mens? Of zeg je gewoon die do-mentaliteit? Is dat voldoende als containerbegrip? Of zeg je, nou, daar zit wel ietsjes meer in?
Dat kleine ego is ook belangrijk.
Oh ja, het kleine ego. Heb jij het ook, Regine?
Alleen ik denk zelf dat ik op sommige vlakken ook misschien wel een ego heb waar dat mezelf in de weg zou zitten. Voor mij helpt het wel als ze positief zijn. Ik kan heel slecht tegen nee-zeggers. Ik weet vanuit de Enneagram dat dat is een theorie die kijkt naar verschillende perspectieven van mensen. Een soort net als MBTI en al die andere dingen. Blauw, groen, geel. Daarvan kijken ze, ja, er zijn echt nee-zeggers. Mensen die alleen maar beren op de weg zien. Die zijn ook fantastisch, hè, in het proces. Die moet je vooral hebben als je een idee hebt bedacht en uitgewerkt hebt van idee naar concept. Of van concept naar idee, whatever. Zet juist die mensen in de kamer. Laat ze lekker schieten. Want die zijn super waardevol. Dus die heb ik ook graag. Maar niet in het creatieve proces. Of niet in het proces waarbij we juist die banden aan het oprekken zijn. Om meer gedaan te krijgen.
Ja.
Ik denk dat een kenmerk van doeners is ook dat ze niet de hele tijd nee zeggen. Of de hele tijd maar doorgaan met vragen stellen. Omdat ze juist ook in die actie willen. Ik denk dat ook een kenmerk van doeners is.
Ja. Kijk, wat ik daar heel erg in zoek altijd is opoffering. Als ik om me heen kijk, heb ik toch wel het meeste krijg ik gedaan met mensen die in staat zijn. Als je dan het hebt over dat kleine ego, dat deed me daaraan denken. Die ook in staat zijn zichzelf op te offeren. Want uit mijn eigen situatie van de afgelopen 2,5 jaar, waarbij ik van ondernemer naar een soort van vrijwilliger ben gegroeid. In een organisatie wat heel erg goed in de wereld wil doen. Heb ik ook ergens die pijn moeten voelen om dat ego te verkleinen. Om echt ook wel meer betekenis aan mijn leven te geven. Dus dat vond ik heel erg interessant om eigenlijk terug te reflecteren op dat proces. En ik denk dat als mensen in staat zijn zich enigszins op te offeren. En dit is eigenlijk, volgens mij staat het haaks op de huidige maatschappij. En het individuele in het hele gebeuren. Is dit wel iets wat we nodig hebben? Ik weet niet hoe jullie dat zien of je dat herkent.
Nee, ik zit er even over na te denken. Dat opofferen en dat iets doen. Hè, die worsteling met het ego. Want we hebben natuurlijk allemaal ego's. Hè?
Ja.
Ik denk wel dat de mensen die echt iets voor elkaar krijgen. Daartoe bereid zijn. Hè? En wat jij gedaan hebt is natuurlijk heel bijzonder. Van ondernemer je zo inzetten. Met zoveel overtuiging. Voor een hele goede zaak. Er zijn niet zoveel mensen die dat pad zullen lopen. Maar er zijn best veel mensen die bereid zijn om... inderdaad opoffering te doen, omdat ze zien dat uiteindelijk ook voor jezelf heel veel waarde heeft.
Hè? Ja.
Het is niet zo dat je het doet omdat het voor de ander is, maar je doet het ook omdat het voor jezelf heel prettig is om goede dingen te doen.
Ja, wat bij mij daar met name de trigger was, is dat ik heel erg vanuit een doelmentaliteit en een doelstand, wat ik natuurlijk al jaren had met als ondernemer, hè, je bent continu bezig, wilde ik eigenlijk terug naar zijn schakelen. En wat blijft er dan over? En dat was best wel confronterend. Want wat is dat dan? Wie ben je dan? En waar sta je dan voor? En dat proces, dat vond ik heel boeiend om te ervaren.
En wat is dat dan? Het verschil tussen doen en zijn?
Nou ja, eigenlijk gewoon heel bewust kiezen van waarom doe ik wat ik doe? Waarom sta ik hier vandaag? Waarom ga ik met jou dat kopje koffie drinken? Ik heb een enorme shift gemaakt in omgeving, mensen en eigenlijk de agenda.
En durfde je dat ook te doen zonder dat je wist wat dat zou opleveren?
Ja, dat vond ik juist heel spannend, maar ik heb het wel gedaan. Ja.
En heeft het je gebracht wat je gehoopt had?
Nou, ik zit nog steeds in het proces, heb ik het idee. Dus dat is dit is hier ook een onderdeel van.
Ja.
Want ik wil mezelf blijven uitdagen. En dit is iets wat ik niet snel had gedaan, zeg maar. Een uitzending maken over lef en liefde.
Nee, vind ik ook best. En ook nog eens 3 vrouwen. Dus dan pak je ook al meteen een soort van vooroordeel mee. Hè? Gelukkig worden we geleid door een man. Dus dat is dan wel weer rolbevestigend. Maar wat ik nog aan wil vullen op dat... ik maak een grapje. Maar wat ik nog aan wil vullen op dat opofferen. Aan de ene kant zou ik ook bijna willen dat dat er niet voor nodig was. Er zit ook een wens in mij dat ik zie... Abdelhamid, degene die de studiezalen heeft opgericht. Wat hij daar allemaal voor moet opgeven. Wat jij ervoor moet hebben opgeven. Mensen die ontzettend goede stichtingen leiden. En die daardoor niet succesvol, financieel niet succesvol zijn. Dat stoort mij ook. De scheiding tussen kunst en commercie, bewijzen van. Die er ook zit in de NGO-wereld. Dat stoort mij ook. Want als je gewoon goede mensen wil hebben. Dat zeggen we ook altijd over de overheid en de digitalisering daar. Als je goede mensen wil hebben. Dan moet je ze ook betalen naar waarde. En dan maar ervan uitgaan dat het genoeg is om dat ego te voelen. Met die waarde vanuit je. Hè, vanuit je goed welzijn of vanuit het well-doing, vind ik ook een beetje lastig. Dus ja, ik herken het. Maar ik vind het soms ook jammer dat mensen zoveel moeten opofferen om het goede te bereiken. Want daardoor bereiken we eigenlijk heel vaak de massa niet.
Nee, dat klopt. Maar de vraag is ook of de massa dit eigenlijk wel weet. Of ze zich hier bewust van zijn, hè? Weet ik niet.
Van dat ze een deel van zichzelf moeten opofferen?
Nee. Dus van een ego of een als status? Ze naar personen kijken, à la Abdelhamid of alle andere zaken. Dat ze zich bewust zijn van het feit dat er een opoffering plaatsvindt.
Ja.
Ik denk dat de massa daar niet eens bij stil bij staat.
Nee.
Nee, dat denk ik ook. Ik denk niet dat die dat in de gaten hebben.
Nee.
Maar het is ook... De geld is natuurlijk heel belangrijk. Het is ook een vorm van erkenning. Tegelijkertijd, ga weg bij de Amsterdam Economic Board. Daar heb ik best even over gedaan. En ga voor mezelf beginnen. Terwijl ik eigenlijk nog niet zo goed weet wat ik nou precies ga doen.
Ja.
En een baan achterlaat waar ik overal word uitgenodigd.
Precies.
Overal vooraan sta. Overal. En op het moment dat ik me besefte dat dat dus toch uiteindelijk niet het belangrijkste is in het leven. Is ook een enorme bevrijding.
Ja, maar het is ook lef om dan toch die stap te zetten.
Ja, en zo voelt het niet meer dat het lef is. Omdat ik echt me realiseerde vorig jaar zomer. Nee, ik ben gewoon toe aan de volgende stap.
Ja.
En toen dacht ik opeens, ik vind het helemaal niet erg dat ik niet meer elke week ergens op een receptie word uitgenodigd. Of weet je, ik ga gewoon iets heel anders doen. En dat heeft in zichzelf ook heel veel waarde. Ik moet natuurlijk wel geld gaan verdienen. Dus
ja.
Dat is nog wel even een puntje. Maar en dat gaat ook vast lukken. Maar dat is een enorme bevrijding die ook heel veel waarde heeft.
Nou, kijk, ik heb natuurlijk die keuze gedwongen moeten maken. Hè? Dus als ik je dan iets mag meegeven uit mijn eigen ervaring, is eigenlijk heel erg vertrouwen op dat het wel volgt. Dus dat was bij mij destijds heel sterk. Van ik heb geen idee waar ik naartoe ga. En ik heb zelfs een podcast interview teruggeluisterd van voor die tijd. Waarin ik ook letterlijk heb gezegd. Ik sta nog niet in de arena waar ik hoor te staan. Ik voel dat die nog gaat komen. En ik weet dat die interviewer mij vroeg. Maar hoezo? Je bent toch ondernemer? Je staat elke dag in de arena. En ik zei nee, er komt iets groters. En pas achteraf had ik door dat dit mijn nieuwe arena is. En dat de arena is waar ik hoor. Dus ik gun jou ook dat proces. Want dat is zo fantastisch. Want straks ben je op een nog betere plek. Mooiere plek die nog meer bij jou past.
Ja, en daar ben ik eigenlijk al naar op weg door de stap te zetten om te zeggen, nee, ik ga weg bij de Amsterdam Economic Board.
Heel
ik ga
stoer.
Iets heel anders doen.
Je zit hier niet voor niks vandaag. Hè?
Dankjewel. Dank je.
Ja. En als we het dan hebben over bewonderen en verwonderen. Zijn er mensen die jullie heel erg, of misschien typeringen van mensen, die jullie bewonderen op lef of liefde? Waarvan je zegt van nou...
Ja, ik kan wel iemand noemen. Dat is een vrouw die CEO is van een groot bedrijf. En ik heb vrij dicht bij haar in de buurt gefunctioneerd. En zij is heel scherp en hard op inhoud, maar heel zacht op de relatie. En dat heb ik ontzettend veel van geleerd. Want ik vond het toen ik net directeur was, bijna 23 jaar geleden, heel eng om heel stevig dingen te zeggen of mensen te wijzen op hun dingen die fout gingen. Dat dacht ik. Ik dacht altijd, je moet heel aardig zijn, want anders vinden mensen je niet aardig. Maar ik heb van haar geleerd dat dat dus niet zo is. Dat zij ongelooflijk gewaardeerd wordt omdat ze heel goed is op de relatie. Dus verjaardagen, nou noem maar wat. Is er iets met iemand, zal ze er altijd aandacht voor hebben. Maar als er zakelijk iets misgaat, dan krijg je het ook te horen. En die combinatie vind ik echt heel knap. Die heb ik niet zo heel vaak op die manier gezien.
Ja, wat een cadeau.
Ja, nee, geweldig. Dus ik heb dat ook wel tegen haar gezegd. En zij zegt dan, nee joh, zo bijzonder is dat niet. Maar ik vind het wel heel bijzonder.
Mooi.
Regine? Nou, dat vind ik alweer bijzonder. Ja, dus dat je in staat bent om in een wereld... Ik merk heel vaak dat ik als ik in het in de hectiek van de dag beland... En daar soms ook verzwolgen door wordt... dat het moeilijk is om juist die sympathie of empathie... of hoe je het ook wil noemen, of die verbinding te houden. strak zijn op de inhoud, doe ik het liefste. Maar soms is het ook gewoon bloedirritant als iemand al de vierde keer nee heeft gezegd. En dan merk ik dat ik denk ik ook van ja, hè, of echt tegenwerkt. Ik merk ook vaak dat nee-zeggers tegenwerken omdat ze misschien niet zo goed weten waar het over gaat. Dus eigenlijk als ik me dat besef, denk ik, oh ja, even een stapje terug. Proberen we uit te leggen, waar hebben we het hier eigenlijk over? Heb je enige kennis over het onderwerp? Kan ik je anders daarin nog een beetje bijstaan? En dan werkt het alweer vaak wat meer, wat beter. Maar ik bewonder mensen die dus in staat zijn om niet op een gegeven moment dan maar gewoon korte metten te maken met die lange route naar het doel. En te zeggen, nou oké, ik snij hier gewoon even af. Ja. Ik vergeet je verjaardag even. Niet bewust, maar oh, daar was ik een dag te laat mee. Dus ik vind dat fantastisch. Ik kan me de hele dag door verwonderen aan mensen. Dan denk ik, jeetje, wat heb je dit mooi gezegd. Ik hou ontzettend van andere perspectieven. Als mensen naar hetzelfde kijken en iets anders zien. Dan denk ik, jeetje, dat vind ik al zo bewonderingswaardig. Ik heb altijd een beetje op de een of andere manier een grote afstand tot helden. Omdat ik iedereen eigenlijk wel de potentie tot een held vind hebben. Ja, uitzondering daar gelaten natuurlijk. Maar de meeste mensen hebben de potentie tot heldendom als ze dat kunnen ontwikkelen. Ja.
Oh, mooi. Dankjewel. Wij gaan zo naar het derde stuk van deze uitzending. En wij gaan ook proberen dat een beetje concreet te maken. Wat dichter bij onszelf, maar ook zeker kijken of we wat 5 geboden of zo kunnen extraheren van lef en liefde. Tot zo.
Kracht van mensen in organisaties. People power.
Ja, daar zijn we weer. Lef en liefde. Het ging nog even door hier in de studio. En Regina, jij wilde nog even terugpakken op het vorige gesprek.
Ja, ik dacht over dat doen en zijn. Daar had ik nog een puntje over. Dacht ik van, ja, hoe lukt het dan om de hele tijd in het zijn te zijn? En hoe lukt het jou dan om uiteindelijk toch die beslissing te nemen? Want ja, het was niet zo dat je het niet naar je zin had bij de Economic Board. Dus je neemt zo'n beslissing om een volgende fase in te gaan. Wat zijn er dan voor externe factoren misschien? Als het niet altijd vanuit je binnenste komt zo duidelijk om toch zo'n stap te zetten.
Volgens mij zit dat heel erg in de tijd nemen om te reflecteren. Ik had in die tijd ook gesprekken met een psycholoog. Dat helpt ook enorm. En door haar heb ik ook heel erg leren zien ja, aan wat voor dingen ik hang of vasthoud. En wat past beter bij mij, wat niet.
Ja.
Zij adviseerde mij ook een boek van Edith Eger, The Choice. Als je het niet gelezen hebt, doen. En dat gaat over een vrouw die in Auschwitz heeft gezeten en de meest vreselijke dingen heeft meegemaakt. En daarna psychotherapeut wordt. En dat hele boek gaat over dat je altijd een keuze hebt. Dat,
ja.
Dus dat je altijd terug moet naar wat wil ik zelf. En ook niet kiezen is een keuze. Maar dat besef. Dat geeft ook zoveel ruimte en vrijheid om te denken. Waarom zit ik zo vast in dat ik dit nog heel lang blijf doen? Nee, ik ga gewoon iets heel anders doen.
Ja.
Dus het helpt zeker om het daar met iemand anders over te hebben. Die ook heel goed is in dat.
Maar zonder, ook zonder dat je weet wat dan het gevolg is. Want ik zat vanmorgen nog met iemand te appen. Die zei, ja, ik ben echt wel klaar hè, met de marketingwereld. En weet ik veel het allemaal niet. En toen zei ze ook, maar what's next? En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk dat lef deel. Hè? Dat je, en misschien ook het liefde deel. Dat je jezelf.
Naar jezelf.
Naar jezelf. Dat je zegt, oké, ik ga met vertrouwen. Als vertrouwen een onderdeel is van liefde. Dan dus die toekomst tegemoet. Maar als je de keuze hebt. Dan betekent het niet meteen dat je ook het antwoord hebt.
Nee, zeker niet. En ik dacht eerst van ik moet een andere baan vinden en dan ga ik pas weg.
Ja.
En begin dit jaar dacht ik nee, want ik wil weg. Laat ik die stap maar zetten. Maar dat heeft heel erg, Bojana zei het al, je hebt een soort vertrouwen nodig om dat te doen.
Ja.
En dat heeft ook met ervaring en leeftijd te maken. En ik ben zelf heel verbaasd hoor, dat ik dit gedaan heb. Als je 2 jaar geleden tegen mij had gezegd, ik zeg mijn baan op en ik heb nog niks nieuws, dan zou ik echt zeggen, nee, je bent gek geworden.
Ja, wat
maar
mooi.
Op een of andere manier dacht ik ga het gewoon doen. Het voelt zo goed en zo sterk. En nou ja,
ja.
Ik zie het wel. En dan komen er dus ook dingen op je af. Dus, ja.
Ik hoor hier ook wel de liefde die ik herken daarin. Is dat eigenlijk naar jezelf, maar ook gewoon inderdaad het vertrouwen op jezelf, maar ook jezelf het gunnen. Dus ook gewoon ergens het vertrouwen hebben van er komt gewoon iets moois. En dat gun ik mezelf. En ook manifesteren helpt daar heel erg mee. Kijk, misschien weet je niet op welke plek je terechtkomt. Maar wel welke randvoorwaarden het moet hebben. Wat voor omgeving het moet zijn. Weet ik veel. Inspiratievol. Wat voor mensen. En dat helpt vaak ook. En dan weet ik zeker dat het gewoon op je pad komt.
Ja, en ook die vriendin van jou of diegene die met wie je aan het appen was. Ga gesprekken aan met heel veel mensen.
Ja.
En dan kom je er vanzelf achter. Wat wil ik nou eigenlijk?
En als we hem dan even plat slaan naar de onderkant van de samenleving waar de uitdagingen soms groter zijn. Kan je dan dit soort gesprekken aangaan met de jongeren binnen studiezalen? Of zeggen ze dan, dag met je inspiratieomgeving en ik moet gewoon geld verdienen en ik ben gewoon bang voor morgen?
Ja, nou, maar dat is eigenlijk de basislijn waar we uit starten. Alleen wij proberen dat perspectief te bieden.
Ja.
Dat we zeggen van ja, wij gaan eerst die dagelijkse stress wegnemen. Inderdaad, dat je gewoon inkomen hebt, dat je een bed hebt, een dak boven je hoofd. En dan pas gaan we bouwen aan die horizonverbreding en positief perspectief. Want als je kijkt naar de piramide van Maslow, dan kan je niet op drijfzand bouwen.
Nee.
Dus wij proberen eerst die basisbehoeftes te dekken. En dat is wel heel, heel belangrijk.
Ja. En een hele terechte vraag, hè? Want in
ja,
soort
hangt af van je situatie.
Posities heb je toch makkelijker juist praten dan...
Ja,
in Amsterdam Nieuw-West in een tochtig huis met 15.
Ja, maar ook daar moeten we ervoor zorgen dat we die mensen blijven inspireren. En de kans geven om hun dromen te volgen. Of klein of groot. Regina,
ja.
Hoe denk jij dat jij het verschil maakt in jouw omgeving? Direct of indirect?
Ik moet even heel hard lachen. Ik denk dat ik nu mijn omgeving voor me zie en denk... Nou, dat ze allemaal zo'n wenkbrauw optrekken en zeggen... Ja, ze is heel erg aanwezig. Misschien is dat het verschil. Nee, mijn intentie, laten we het daarover hebben.
Ja.
Of ik daar succesvol in ben, is een tweede. Mogen anderen bepalen. Mijn intentie is altijd om een situatie beter achter te laten dan ik hem heb gevonden. En daarin ben ik dus ook misschien wat schizofrener in de omgeving waarin ik mezelf durf neer te zetten. Die mag ook wat dichter op het vuur zitten. Omdat ik dan ook denk, daar kan je ook grote verschil maken. Dus wat ik ook doe, welk project ik ook aanpak, is het altijd met het doel om het beter achter te laten.
Mooi. Ja, ik bewonder jou eigenlijk heel erg om je reflectieve vermogen en dat spiegelen van mensen. Iedere keer weer denk ik, waar haalt ze dit nou weer vandaan?
Oh ja.
Ja.
Nou, dank je.
Ja, dat is echt iets wat ik iedere keer weer dat ik denk, oh nou, wat een mooie invalshoek. En Nina, wat hoop jij te brengen of wat wens je te brengen?
Ik denk dat voor mij hetzelfde geldt als wat Regine net zei, maar ook heel erg vanuit compassie. Ik ben ook wel iemand die geïrriteerd raakt of denkt, nou schiet nou eens op zeg. Maar ik heb wel heel erg geleerd om te kijken naar, oh ja, die persoon zit gewoon heel anders in elkaar. En die zit toevallig heel erg in mijn allergie. Dus ik moet even gaan kijken hoe ik die toch op een andere manier tegemoet kan treden. Ja. En ook altijd, if they go low, we go high. Hè? Dat zegt Michelle Obama.
Ja.
Dus wat er ook gebeurt, of er nare omstandigheden zijn, of we worden tegengewerkt door een partij. Wij blijven altijd die vriendelijke, waar mogelijk empathische club die gewoon zorgt dat we verder gaan met elkaar. Dat is voor mij wel heel belangrijk. Ook om in mijn team elke keer opnieuw mee te geven.
Ja, Bojana, dacht jij dat je altijd dit verschil zou maken?
Nou,
wat je nu aan het maken bent?
Nee, want ik heb mezelf wel heel klein gevoeld, zeg maar. Ik zat heel erg in een strijdersmentaliteit. Van iemand die alleen maar de HAVO heeft gedaan en eigenlijk nul kansen heeft gehad. Om jezelf zeg maar ergens naartoe te werken. En zelfs ook het moment dat ik binnen 12 jaar binnen een reclameomgeving van type MIEP naar managing director was gegroeid. Dat was voor mij allemaal vanzelfsprekend. Omdat ik dacht, ja, het is gewoon keihard werken en je moet het allemaal zelf doen.
Ja.
Maar het moment dat ik zeg maar de shift maakte om niet te strijden. En om mezelf te durven aankijken en zelf te durven zijn, heb ik heel veel zachtheid weten te inbrengen. Laat ik het zo zeggen. Dus ik was eigenlijk heel erg doelgericht en hard op die inhoud misschien ook wel. Maar ook wel misschien in de omgang. Omdat ik gewoon heel erg doelen moest bereiken. En ik was verantwoordelijk voor familieleden en voor allerlei zaken. Dus ja, dan heb je een soort van masker op. Waardoor je heel erg één kant uitgaat. En daarom herken ik ook wel wat jij net vraagt van de kinderen of de jongeren bij studiezalen. Ik herken dat heel goed. Want ik heb ook die honger gevoeld tot op zekere hoogte.
Maar ook die frustratie dus.
Absoluut.
Maar daarom ben jij ook zo ontzettend goed in wat je nu doet.
Ja,
juist
maar
omdat
ik denk...
jij een achtergrond hebt die,
ja,
die zij herkennen, die jij in hun herkent.
Ja. En kijk, jij haalt net even de situatie in de wereld aan. Maar in mijn tijd was dat de oorlog in voormalig Joegoslavië. Dus ik heb dit allemaal een keer meegemaakt van heel dichtbij. En ik werd gewoon keihard afgerekend op die achternaam. En ik kon niet wachten op de dag dat ik een andere achternaam kon dragen. Die heb ik ook volledig aangenomen van mijn man. Want ik wilde niet meer daarmee geassocieerd worden. Dus dat zijn allemaal struggles waarvan mensen helemaal niet bewust van zijn. Maar waar je wel of mee hebt te dealen of op wordt afgerekend. Dus dat zijn wel de dingen die ik heel goed kan voelen vanuit de doelgroep met wie wij werken.
En dat voelen die kinderen ook?
Absoluut.
Neem ik aan.
Ja. Wij hebben heel snel een bondje. We begrijpen elkaar heel goed.
Ja, en Nina, jij zei net toen we even tijdens het muziekje, toen zei jij van eigenlijk moeten we een soort van fanclub starten, hè, voor de koplopers. En ik zit er ook over na te denken. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Want er zijn natuurlijk heel veel van die vrouwennetwerkjes en zo. Bojana heeft natuurlijk ook heeft ons ook in een vrouwennetwerk gezet. Voor mij in elk geval. Waarbij ze allemaal verschillende vrouwen bij elkaar brengt en laat praten over dingen. Dat koplopersverhaal, dan denk ik wel van ja. Soms is er ook een praktische behoefte. Wat jij zegt van nou, soms heb je iemand nodig om tegenaan te houden, je verhaal tegenaan te houden, om je overtuigingen naast je neer te kunnen leggen. Maar er zijn vast meer van dat soort dingen die nodig zijn, waar we elkaar veel meer in kunnen helpen.
Ja, en ik denk ook, ik zie vaak mee, want ik ben zelf helemaal niet zo'n deurval, maar dan zie ik mensen die echt koplopers zijn en dan denk ik, die hebben zo'n eigen strijd ook te voeren. Ja. Daar kwam die opmerking vandaan. Moet er niet een soort fanclub voor koplopers zijn? Ik zit zelf in een vrouwelijk directeurennetwerk. Inmiddels al meer dan 20 jaar. Inmiddels ben ik nog de enige directeur in het gezelschap. Iedereen is iets anders gaan doen.
Oh, mooi.
Wij waren ooit allemaal directeur van een maatschappelijke organisatie. En wij hebben elkaar enorm geholpen. Dus als iemand iets nodig had of er was iets aan de hand. En dat was in die tijd, zeker 20 jaar geleden, nog heel ongebruikelijk. En nog geen social media en internet waar je elkaar heel makkelijk kon vinden. Dus ik denk dat we daar eens over na moeten denken wat die koplopers nodig hebben aan support. Want die worden vaak ook uitgekotst of er wordt heel negatief over gedaan. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar zij durven iets wat misschien ook voor ons heel ongemakkelijk voelt, maar wat wel heel belangrijk is. Dus misschien moeten we de fanclub voor de koplopers gaan oprichten.
Ja. En aftrappen met de 5 geboden?
Ja, laten we eens kijken of we uit ons mooie verhaal hier iets kunnen concreet maken. Want ik denk dat de luisteraar daar ook wel behoefte aan heeft. Want die hoort natuurlijk 3 vrouwen enorm over lef en liefde praten. Wat zijn de highlights waarvan jullie zeggen, nou, dat is wel iets wat ik mee zou willen geven, mocht iemand dat heel interessant vinden?
Nou, ik denk, we hadden het aan het begin van het gesprek ook over die systeemwereld, hè, en de leefwereld. Die termen zijn niet gebruikt, maar het ging ook over hoe mensen vastlopen in systemen. En ik denk dat een heel mooi voorbeeld van waar ze daarmee aan de slag zijn gegaan is bij de Sociale Verzekeringsbank. En daar stellen ze heel vaak de vraag, zij moeten allemaal uitkeringen toekennen. En ambtenaren of de mensen die daar werken merken soms van, hey, maar nu ga ik een uitkering stopzetten. Terwijl ik weet dat dat betekent dat iemand uit huis wordt geplaatst of wat er ook gebeurt. En zij hebben daar de garage De Bedoeling gestart. En dat is een plek waarbij je allemaal in overalls een ruimte ingaat en waar iemand een vraagstuk inbrengt. En dan gaan ze met elkaar afpellen, wat is hier nou eigenlijk de bedoeling? Wat is de bedoeling van deze uitkering? Wat is de bedoeling van deze maatregel? Om met elkaar, en dit is al voor de toeslagenschandaal, hebben ze dit gedaan, om met elkaar op totale voet van gelijkheid aan de slag te gaan. Dus de eerste van de 5 geboden wat mij betreft is altijd vragen, maar wat is de bedoeling van dit beleid of deze actie? En altijd nadenken over wat betekent het voor de mensen die het aangaat. Of de inkomensverschillen in een buurt. Of de duurzaamheid. Je kan op allerlei manieren die vragen stellen.
En dus ook, dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Ja, en dus dit is dus niet de bedoeling. Ja. Dit is wel de wet of de regel.
Eerder stoppen. Maar, toch eerder aan die bel trekken.
En als ze dat bij die toeslagenschandaal hadden gedaan, dan waren er niet zulke vreselijke ongelukken gebeurd. Ja. Dus wat is hier de bedoeling?
Maar ook mooi dat je zegt dat iedereen dat overal aantrekt. Dus heel erg die gelijkwaardigheid wordt omarmd daarin. En ik denk dat dat ook wel echt één punt is wat heel erg nodig is.
Ja, er is veel over te vinden op internet.
Ja, ik zal wel even kijken. Dankjewel. Regien, heb jij iets in te brengen in de 5 geboden?
Ik zou wel in willen brengen, waar staat dat dan?
En waarom zeg je dit?
Nou ja, omdat we hadden het eerder over de nee-zeggers. Het lijkt mij heel interessant om die mensen die ook maar ook een resultaat zijn van hun omgeving en waar misschien processen al jarenlang op een bepaalde manier worden uitgevoerd, denken dat dit inderdaad de heersende norm is. En laat die norm dan nog maar eens een keertje zien. En zullen we dan even kijken of dat wat er staat, we ook daadwerkelijk mee eens zijn met z'n allen. En dan kunnen we weer omdenken, hè? Opnieuw denken en vragen, is dit dan de bedoeling? Dus ik voel me helemaal warm bij die gedachte aan die garage. Ik vind het helemaal te gek, ik wil er ook heen.
Ja, dat lijkt me echt heel tof. Maar ook dus, wat jij daarin zegt, is waar staat het dan? Eigenlijk ook hiermee denk je dat we hier de ongeschreven regels misschien wel mee kunnen smoren.
Het is een valse veiligheid om ver proberen te werpen. Ja. Kijk, mensen kunnen zich heel makkelijk verschuilen achter een valse veiligheid van wetten, regelgeving, normen of waarden. Maar dan denk ik, waar staat dat dan? En als je het mij echt goed uit kan leggen, als je mij overtuigt, dan ga ik met je mee. Ga ik alsnog proberen via de achterdeur een omweg te vinden. Maar dan ga ik in elk geval in eerste instantie even met je mee. Dan respecteer ik ook de nee wat beter. Maar in de eerste instantie zal ik altijd vragen, waar staat het dan?
Nou, mooi. Volgens mij hoorde ik jou al eerder eentje zeggen, Nina. Weet je wat ik bedoel?
Je hebt altijd een keuze.
Ja. Dat vind ik een hele mooie.
Dat is ook een hele belangrijke. Nog even, waar staat dat dan? Wat heel leuk is, het Instituut voor Publieke Waarden doet onderzoek. Hè? Heel veel in de sociale hoek. En die ontdekken dus heel vaak dat er wordt door ambtenaren wordt gezegd, nee, dat mag niet. En dan zeggen zij, waar staat dat dan? En dan staat het helemaal nergens. Dan is het gewoon in die hoofden ontstaan. Dus dit is echt een hele belangrijke, waar staat het dan? En je hebt altijd een keuze. Dat besef klinkt heel eenvoudig, maar het is echt een heel belangrijk besef.
Ja, maar ook eigenlijk dat het een geschenk is. Dat je altijd die keuze hebt. Hè? De wereld waarin wij leven. Hè? Dat wij die keuze mogen maken. Die vind ik wel heel bijzonder. Dus dat je vandaag bij wijze van spreken kan beslissen. Ik ga piloot worden. En binnen x tijd kun je dat worden. Dat is denk ik echt een heel groot gegeven. En dat is niet vanzelfsprekend.
Nee, zeker vandaag niet. Nee.
Nee, dus eigenlijk als ik dan kijk naar een gebod wat ik zou in willen brengen. Is eigenlijk stilstaan en bij... in die zachtheid gewoon ook de dankbaarheid. Die vind ik denk ik wel heel mooi. Dat je heel bewust dankbaar bent voor wat je wel hebt. En niet alleen maar voor wat je niet hebt.
Ja, hele mooie. Vind ik ook hoor.
Zijn we dan al vijf of missen we?
Nee, we hebben er vier. We missen er nog één.
Ik denk dat er nog wel eentje is. Ja? Is het al gedaan? Raakt ook aan die de kruistocht tegen de versnippering.
Ja.
Die er ook nog even in te gooien. Hè? Waar jij over begon, Regina. Over al die initiatieven die op jouw bureau komen. Die op elkaar lijken. Waar mensen elke keer opnieuw het wiel gaan uitvinden. Volgens mij is het ook een hele belangrijke. Is het al gedaan? Dus ga niet iets nieuws verzinnen.
Ja.
En als je iets nieuws zint, ga dan eerst even kijken. Hebben we dat al?
Ja, en daar kan ook meteen die fanclub achteraan. Want dan is het ook, wie heeft het al gedaan? En als je dan dus naar die mensen probeert uit te reiken, dan kan je dus ook misschien van hen leren.
Nou, ik zeg, concreet gemaakt. Hè? Strikt eromheen en inpakken. Dames, dankjewel voor jullie bijdrage. Nina van Tellegen, Regina Romeijn. En dit was Lef en Liefde.
Graag gedaan.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.